Sophie meteen. Lukt het even niet? Mail naar Bureau Beat voor al je socials, boekingen, marketingplan. Wil je je fanbase uitbreiden? Luister nu dan de On The Spot Cast.
Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van On The Spot Cast. Je zal wel denken, wie is deze gast nou weer? Nou, ik ben Freek, ik ben de man van Sophie en we gaan het vandaag even anders doen. Maar maak je geen zorgen, Sophie zit hier gewoon tegenover me en die gaat uitleggen wat er vandaag gaat gebeuren.
Hoi allemaal, welkom inderdaad bij een nieuwe aflevering. Freek, bedankt voor de prachtige imitatie van mij. Ja, we gaan het inderdaad vandaag even helemaal anders doen. Vandaag is de allereerste aflevering van seizoen 2 dus van de podcast. En normaal is Freek achter de schermen, want hij neemt alles op en hij edit het, zodat ik het niet hoef te doen. Maar vandaag zit hij dus even voor de schermen, tegenover mij. En nou, omdat er een nieuw seizoen start, maar ook om een andere hele leuke reden, namelijk dat Bureau Beat vandaag precies 1 jaar bestaat, heb ik jullie op Instagram gevraagd of jullie vragen hadden over, nou ja, het eerste jaar Bureau Beat. Wat is er allemaal gebeurd? Wat ging er goed? En ook wat ging er slecht, want dat wilden jullie natuurlijk heel graag weten. Is er juice? En die vragen heeft Freek. En yes. Die gaat die stellen.
Ja, ik heb ze hier in een lijst. Ze zijn allemaal geanonimiseerd. En sommige zijn even samengevoegd als ze op elkaar leken of geparafraseerd. Maar ze komen min of meer direct uit de inbox.
Ja, en als je denkt af en toe wat hoor ik voor geluiden? We drinken ondertussen Aperol, want dat zijn de dagen tussen kerst en oud en nieuw. En het moet ook gezellig blijven.
En soms gaat er ergens wat vuurwerk af buiten, want wij zitten gewoon in ons huis. Niet in een gesoundproofde studio of zo.
Precies.
Daar moeten we het gewoon mee doen.
Nou Freek, vertel het maar.
Ik zal beginnen. Nou ja, eerste vraag wat mensen wilden weten is hoe de teamverdeling in Bureau Beat in elkaar zit. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, nou, aan het begin van het jaar, dus aan het begin van vorig jaar nu dus, exact 1 jaar geleden, toen deed ik alles zelf. En op een gegeven moment ging dat niet meer. Dat was best wel snel. En toen heb ik Kaya aangenomen. Zij is trainee bij Bureau Beat. En zij is vanaf de zomer, volgens mij vanaf 1 juli, bij mij komen werken. En zij helpt me eigenlijk heel erg allround met van alles. Maar ze is natuurlijk trainee, dus ze is ook lerende. Dus terwijl zij leert, doet ze dingen voor mij. En dat zijn eigenlijk, ja, heel veel verschillende klusjes. Ze doet gewoon heel veel van de werkzaamheden die ik ook doe. Daar helpt ze mee. Ze is bijvoorbeeld dan ook bij sparsessies assisteert ze. En ze schrijft bijvoorbeeld soms een nieuwsbrief of daar opzetjes voor. Nou, ze doet dus allemaal taken die ik zelf eigenlijk ook doe. Maar daar helpt ze me dan bij. En dat is dus sinds een half jaar. En Hatice werkt ook voor Bureau Beat. En zij is boeker. Dus zij werkt eigenlijk voor Bureau Beat Bookings. Maar goed, dat zit natuurlijk allemaal aan elkaar gelinkt. En zij boekt de bands die daaronder vallen. Ja, en dat is eigenlijk een hele afgeschermde taak, zeg maar. Ze doet alleen dat. Dus ze doet het contact met zalen en het contact met die bands die we dan boeken. Dus dat is eigenlijk een hele afgeschermde taak. En dat is voor mij super fijn, want dat deed ik eerst allemaal zelf. En dat deed ik ook al voor Bureau Beat bestond. Maar ja, daar had ik eigenlijk geen tijd meer voor. Dus het is heel fijn dat zij dat kan doen. En ja, Freek doet ook allemaal dingen voor mij. Maar dan gratis. Nee. Die doet dus de podcast. Editen en opnemen. En hij blust ook alle brandjes. Dus ongeveer 1 keer per week gil ik via WhatsApp van de website doet het niet. Of Hatice kan niet mailen. Of nou ja, dat soort dingen. En dan gaat hij dat fixen. Dus eigenlijk alle technische. En eigenlijk ook al het. Je bent ook een soort van mijn board of directors. Want wel, ik heb natuurlijk. Ik kan natuurlijk wel dingen overleggen met mijn team. Maar ja, zij zijn natuurlijk niet in charge of zo van Bureau Beat. Dus dat moet ik dan toch zelf doen. Maar dat overleg ik dan met jou. Dus ja, jij denkt eigenlijk ook best wel mee.
Heel veel gekaatst thuis, zoals ze dat noemt volgens mij.
Wauw, wat een prachtig kantoor, Freek. Ja, dankjewel. Ja. Het is te merken dat je tegenwoordig op kantoor zit.
Ja, je runt een bedrijf of niet, hè?
Ja, ja, ja. Nee, maar dat is ook. En ja, dat is eigenlijk de taakverdeling. En wat ik zelf doe, is 1000 verschillende dingen. En ook elke dag een beetje anders. Maar wat ik denk dat een paar van mijn hoofdtaken zijn natuurlijk content maken. Dus voor Bureau Beat zelf. Dus daar ben ik natuurlijk veel tijd aan kwijt. Dus stories, nieuwsbrieven, post, podcast. Nou ja, alle soorten content. Ik ben natuurlijk veel bezig met marketing. Want ja, anders lijkt bij de loodgieter in de kraan. En ik ben natuurlijk gewoon veel bezig met makers. Dus sparsessies nemen een groot deel van de tijd in. Ik ben ook vaak nieuwe programma's aan het maken. Bijvoorbeeld, nou ja, op de kaart, mijn online marketingcursus. Die moest natuurlijk ook helemaal gemaakt worden. Dus daar zitten echt ongeveer 1 miljoen uren in. Daar ben ik natuurlijk ook veel mee bezig met gewoon productontwikkeling. En ik ben ook gewoon heel veel bezig met administratieve dingen. Zoals heel veel mail, heel veel facturen. Ik heb ook een boekhouder. Die was ik nog even vergeten. Maar die staat meer los, zeg maar. Die hoort niet echt bij mijn team. Maar dat is gewoon een freelancer. En die doet mijn belasting gebeuren, wat heel fijn is. Want dat kan ik ook allemaal niet echt. Heel erg directeur achter dit. Maar dus die doet dat. Dus ja, mijn eigen dagen zijn eigenlijk gewoon heel wisselend. Maar ik ben ongeveer de helft van de tijd bezig dus echt met aan Bureau Beat werken. Dus met programma's ontwikkelen en met nieuwe dingen bedenken en mijn eigen marketing. En de andere helft van de tijd ben ik voor of met makers bezig. Dat is denk ik de teamverdeling.
Oké, duidelijk. Nou ja, de volgende vraag sluit hier ook een beetje op aan. Want je volgers wilde ook graag weten hoe lang wij twee al samenwerken en hoe het voor jou is om met je partner dit te doen. Tenminste, af en toe wat te doen.
Hoe lang wij al samenwerken? Ja, lang. Veel langer dan Bureau Beat bestaat.
Ja, dat zeker.
Misschien kan je even iets vertellen over wat jij doet, want dan snappen ze ook waarom wij samenwerken.
Ja, ik speel zelf in een band genaamd The Tembles.
En dat weten volgens mij al mijn volgers.
Ja, maar goed, even om compleet te zijn. En de Tembles worden op dit moment ook geboekt door Bureau Beat. Eigenlijk werden de Tembles al ongeveer een jaar geboekt door Sophie voordat Bureau Beat bestond.
Ja, volgens mij al 2 jaar.
Dat kan ook.
Maar zoiets in elk geval, ja?
Ja, volgens mij, maar daar was 1 jaar daarvan was corona en hebben we ongeveer 0 shows gedaan.
Ja, dus dat, precies. Ja, ja oké. Ja. En
voor denk ik al 4 jaar of zo help jij ons ook met de socials. Wat je nu ook een beetje onder het Bureau Beat vlaggetje doet.
Ja, inderdaad. Dus
dat is hoe onze samenwerking er sowieso uitziet.
En eigenlijk, Bureau Beat gebied. Voor jullie vorige plaat heb ik eigenlijk natuurlijk echt de hele marketing gedaan. Dus ook de pers en jullie bio geschreven en zo. Ja. En gewoon ook de copywriting, zeg maar. Dus eigenlijk, eerst deed ik alleen de social media, maar nu doe ik eigenlijk al jullie marketing. Ja. Jullie doen zelf eigenlijk niks.
Nee, klopt.
Dus
ideaal.
Ja, jongens, dat bied ik niet aan.
Maar, dus dat onbetaald werk wat ik doe, dat is ook helemaal niet zo onbetaald hoor. Dat is gewoon, een eerlijke oversteek van we helpen elkaar. En dat zit natuurlijk ook al best wel lang in ons bloed. Want lang daarvoor, als jij heb ik natuurlijk ook al geholpen met jouw theaterprojecten, met muziek maken daarvoor en zo en het inspelen. Ja. Dus dat is ook vanzelfsprekend een beetje gelopen dat wij continu elkaar versterken als wij iets kunnen wat de ander minder goed kan.
Ja, precies. En het helpt denk ik ook heel erg dat we dus op een paar dingen. Nou, we hebben sowieso heel erg dezelfde smaak, waardoor als ik iets maak, vind jij het goed en andersom. Dus dat helpt heel erg ook met samenwerken. En we hebben ook wel een soort van veel dezelfde gedachten, maar we hebben wel een soort van andere dingen die we goed kunnen. En we hebben ook wel een paar dingen die we allebei goed kunnen, maar die we zeg maar hetzelfde goed kunnen. Maar er zijn ook veel dingen die de ander niet kan. Dus wat dat betreft werkt dat gewoon heel goed. En hoe het is om samen te werken met je partner, ja, ik weet niet, voor mij heel normaal. Want we doen het al heel lang. En ja, ik kan me ook niet echt voorstellen dat het niet zou gebeuren.
Nee, het is wel lekker. Er zit heel weinig wrijving bij natuurlijk. Het werkt heel natuurlijk om op zo'n manier samen te werken. Ik denk dat de enige valkuil is dat je heel vaak tijdens het eten over allemaal, weet je wel, dat je de hele dag over zaken praat. Maar ook dat vind ik wel meevallen.
Ik vind het ook wel meevallen. En het helpt natuurlijk ook wel dat, ja, waarschijnlijk vindt iedereen, ik wou iets heel doms gaan zeggen volgens mij, want ik wou zeggen van, stel je bent accountant of zo, en dat is je partner ook, dan is het, moet je de hele tijd over de belasting praten. Maar ja, die mensen vinden dat natuurlijk leuk.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een hele domme... Maar ik bedoel ook meer van, zeg maar, als wij over werk praten of zo... Of nou over de band gaat of over Bureau Beat of weet ik veel, een of ander nieuw idee van mij... Dan is er, zit het natuurlijk ook in ons interessegebied of zo. Dus het is dan niet een soort hele... Het is niet een soort meeting.
Nee.
Het is dan gewoon een soort gezellig gesprek wat ook heel vaak ergens anders over gaat. En ik heb ook niet het idee... Ja, ik denk dat veel mensen misschien wel denken dat er vaak ruzie of zo bij gepaard gaat. Omdat je natuurlijk dan op allerlei manieren met elkaar verbonden bent. En je misschien een soort van huishoudelijke irritaties in je werk gaat steken.
Ja, nee, dat is echt helemaal niet het geval bij ons.
Nee, ja, wij maken sowieso nooit ruzie. Ja,
precies, dat scheelt.
Maar, nou ja, ik bedoel, we irriteren ons natuurlijk wel eens. Maar niet, dat is niet op dit vlak.
Nee, ik vind het juist heel leuk. Eigenlijk op een bepaalde manier is het ook wel een verrijking van je relatie. Dat je heel veel gewoon echt samen kan doen. En,
ja.
En dus ook uiteindelijk samen ook, weet je, evenementen organiseert. Of het nou een Temple Show is of een happening of zo. Meestal zitten wel de anderen is er op een of andere manier vaak wel bij betrokken.
Ja, precies.
En dan is dat toch leuk om samen...
Ja, en ik zou het denk ik ook zelf gewoon echt heel saai vinden om een relatie met iemand te hebben die helemaal niet in dezelfde leefwereld of zo als ik zou zitten. Ja, ik kan het me gewoon eigenlijk bijna niet voorstellen. Maar goed, heel veel mensen werken natuurlijk niet samen met hun partner, dus het zal wel normaal zijn. Maar ik kan het me echt helemaal niet voorstellen.
Nee, ik ook
dat
niet.
Dat het niet zo zou zijn.
Nou,
dus dat is het antwoord, ja, denk ik.
Voordat dit een heel verhaal wordt over onze, ja, onze relatie, gaan we even over een heel ander onderwerp praten. Dit is een vraag dat meer een soort verkapt compliment is, volgens mij.
Okay.
Hoe heb je zo goed leren schrijven? Zoals bijvoorbeeld je nieuwsbrieven.
Oh ja, ja, die zag ik al. Maar goed, ik dacht, ik kan niet vragen eruit gaan laten omdat ik het ongemakkelijk vind. Dus bedankt aan de schrijver hiervan. Hoe heb ik zo goed leren schrijven? Ja. Ik denk niet dat daar echt een antwoord op is. Ik bedoel, ik vind het ook een beetje een dom antwoord om te zeggen van, ik kan het gewoon. Want ja, ik denk echt wel dat je gewoon skills kan leren. Maar bij schrijven is het denk ik wel echt het geval dat ik er gewoon veel gevoel voor heb. En dat ik het ook al als kleuter deed, zeg maar. Het is gewoon al mijn hele leven. Vroeger wilde ik ook schrijver worden. Dat wil ik eigenlijk nog steeds wel worden. Ja, ik heb ook een voorstelling geschreven en een boek.
Ja, veel schrijven helpt natuurlijk. En veel lezen.
Oh ja, ik lees ook heel veel, ja. Ja, dat weten denk ik heel veel luisteraars helemaal niet. Maar meestal lees ik wacht een boek per week inderdaad. Ja, dat. Maar ik denk niet dat er echt een soort antwoord voor is op waarom ik het goed kan. Ik denk wel dat waarom het heel goed aankomt. En dat heeft dus niet zoveel... Ja, het heeft ook wel met mijn schrijfskills te maken. Maar waarom het heel goed aankomt. Want ik krijg inderdaad hele positieve reacties altijd op de nieuwsbrief vooral. Mocht je daar niet lid van zijn, stuur even een DM. Maar dat komt denk ik vooral omdat ik dus heel erg duidelijk mijn publiek weet en ken. Waardoor mensen zich aangesproken voelen. En dat kan je natuurlijk wel leren. Dat kan ik niet allemaal in deze podcast gaan vertellen. Maar er komt vast nog wel een podcast een keer over online. En je kan het ook leren op de kaart.
En het feit dat je, ja, dat je een paar jaar Nederlands gestudeerd hebt, denk je dat dat onderbewust misschien een paar inzichten, oh ja, heeft gegeven? Of,
Ja, dat was ik even vergeten. Maar, ik heb inderdaad Nederlands gestudeerd en ook woordkunstdrama, wat gewoon een soort theater, ja, dat, oh, was op de middelbare school. Dat is een soort theateropleiding / spoken word met veel dictie en zo. Dictie is spraakleer en veel schrijven en... ook, ja, een soort zangles, maar dan echt toegespitst op niet zeg maar technisch zingen, maar op beleving, op tekstbeleving. Dus op zich denk ik inderdaad wel dat dat er ook allemaal mee te maken heeft. Ja, een, ja, goed punt.
Ja, ja, dus het is veel doen, opleidingen, een beetje aanleggen en veel lezen.
Ja, het is dus ook wel gewoon omdat ik het echt leuk vind, want anders, ja, had ik, precies, natuurlijk ook dat allemaal niet gestudeerd.
Nee.
Dus het is natuurlijk ook wel gewoon mijn interesse, is gewoon... ja, nou ja, lezen, literatuur en gewoon schrijven,
ja,
is natuurlijk wel tekst, denk ik, is wel gewoon een van mijn grootste interesses. Dus dat helpt denk ik ook wel heel erg.
Alright, door naar wat minder gezelligs. Wat viel het afgelopen jaar het meest tegen?
Nou, wat viel het meest tegen? Ja, hoeveel uren er in een dag zitten? Dat valt mij elke keer nog wel tegen. Ja, dat, ik denk dat vooral het eerste half jaar, dus zeg maar van januari vorig jaar tot wij gingen trouwen, want toen gingen we een maand, daarna gingen we dan een maand op vakantie. Dus toen moest ik eigenlijk heel veel geld verdienen om die maand vakantie te bekostigen. En dat wat moest dus in 5 maanden, van januari tot mei. Ja, eigenlijk dus in 4 maanden, want we gingen heel mei weg. Dus van januari tot en met april.
Ja, en voor de extra achtergrondinformatie. Ik was toen ook aan het afstuderen en kon niet heel veel bijdragen aan het financiële geheel.
Ja, dat is waar. Dus, dat ging vooral om die vakantie. Want die bruiloft, dat was wel geregeld, maar die vakantie. En toen ging ik gewoon, ja, ik werkte toen echt elke week 60 uur per week, denk ik. En dat ging op zich, dat was echt een beetje een randje afgrond.
Ja, dat is niet zo'n...
Maar daar ben ik nu, dat is sowieso echt mijn grootste valkuil. Ook zonder dat ik dat er zoiets groots moet gebeuren. Dus dat. Maar daar, ik ben er nu wel de laatste tijd wel veel beter in. Hoewel het nog steeds wel mijn valkuil is. Maar ik ben er wel echt veel beter in dan een half jaar geleden. Maar ik denk dat dat wel echt het meest tegenviel. Dat ik wel gewoon echt continu moe was. En gewoon de hele tijd aan het werk. En ik denk nu dan wel weer van... Maar goed, dat is dan ook weer een beetje, denk ik, wel mijn instelling. Nu denk ik van, nou ja, het heeft wel zijn vruchten afgeworpen. Het is allemaal gelukt. En het heeft op zich wel gewerkt. Maar ik zou het niet echt aanraden.
Nee, precies. Dat,
ik zou niet echt zeggen van, ga dit doen. Als je iets succesvol wil starten, dan kan je denk ik ook gewoon meer tijd geven. En in die tijd wat minder werken dan wat ik heb gedaan.
Ja.
Het had allemaal ook... Ik bedoel, er is natuurlijk in dit jaar echt bizar veel gebeurd. Ja, het was ook prima geweest dat het in 2 jaar was gebeurd. Maar goed, dat zeg ik nu, maar dat vind ik...
Nee, ja.
Dat vind ik voor andere mensen wel, maar voor mezelf ben ik natuurlijk veel strenger. Maar eigenlijk vind ik dat wel echt. Het had niet
hoeven. Ja, nee, je hebt het inderdaad in een jaar wel echt heel wat voor elkaar gekregen, inderdaad. Wat minder was ook oké geweest.
Ja, precies. Ja,
dus dat zit ook niet echt in je bloed.
Nee.
We gaan nu naar een heel allesomvattende vraag.
Oké. Okay.
Want wat was je motivatie om Bureau Beat te beginnen?
Ik denk daar soms ook over na. Want ik heb niet echt het idee dat er echt een dag was dat het ineens in mijn hoofd zat of zo. En ik moet eigenlijk denk ik ook even de rest van mijn carrière hiervoor dan uitleggen. Maar voordat Bureau Beat bestond, deed ik allemaal freelance dingen. Ik boekte dus de Tembos en de Certain Animals al. En ik deed ook hun marketing van allebei de bands. En ik had nog wat andere freelance klussen. Ik werkte bijvoorbeeld met een theatermaker. Daar deed ik de dramaturgie voor. Nou, dat soort dingen allemaal. En ik had ook een baan. 3 dagen per week werkte ik als redacteur bij een uitgever. En als schrijfcoach. Wat op zich een hartstikke leuke baan was. Maar toen ik daar een half jaar werkte, ging de uitgever failliet. Dus dat was wat minder. En zeker op dat moment, ik bedoel, ik ga er nu altijd heel luchtig mee om. Dan zeg ik, ja, het was wat minder, maar het heeft 3 maanden geduurd. Maar op dat moment was het natuurlijk wel gewoon heel kut.
Ja, zeker.
Maar uiteindelijk, ik wist zeg maar wel al dat hele half jaar lang of zo. Of ja, echt na een maand of zo, daar wist ik wel al van. Ja, eigenlijk kan ik al deze dingen niet echt met elkaar combineren. Dus ik zal ooit toch met iets moeten stoppen. Want volgens mij speelde onze voorstelling toen ook nog. Dus
ja, klopt,
moest ik ook nog spelen. Vragen. Ja, en we waren natuurlijk ook nog dat boek aan het schrijven. Dus ik was ook gewoon echt 2 dagen per week of zo minstens met Roes bezig. Roes is mijn theaterduo. Of nee, niet mijn theater, mijn maakduo. noemen we dat tegenwoordig. Want ja, een boek is niet echt een voorstelling. Maar dus dat was gewoon allemaal veel te veel. En ik wist eigenlijk al van, het moet ooit een keer, moet ik ergens mee stoppen. En waar ik dan natuurlijk niet mee ga stoppen, is alles wat ik voor mezelf doe. Dus alle freelance dingen en zo. Dus ik wist uiteindelijk wel van, ik ga dus ooit weer een keer met die baan stoppen. Maar toen ging het bedrijf failliet, wat helemaal kut was. Maar ergens, volgens mij, ja, eerst was het natuurlijk gewoon heel veel stress. Want ja, we kregen ook echt 3 maanden niet betaald en zo. Dus dat was uiteindelijk allemaal opgelost. Maar in het moment zelf natuurlijk heel stressvol. Maar ik heb wel het gevoel dat ik na een maand of zo al zoiets had van, nou ja, ik wou echt iets heel raars gaan zeggen. Ik wou zeggen, het moest zo zijn, maar daar geloof ik helemaal niet in. Maar het was wel een soort dat ik dacht van, nou ja, dit al, ja, het is prima.
Je had het meteen verdraaid tot iets positiefs, ja, denk precies. ik vooral. Je zag van, nou ja, oké, nieuwe mogelijkheden, dan gaan we het anders doen.
Ja, precies. En toen heb ik dus bedacht van, dat was in september 2022. Toen heb ik eerst, kreeg ik meteen een nieuwe freelance klus voor 3 dagen per week. Toen ging ik dus met een theatermaker werken. Dus dat kwam echt ideaal uit. Want daardoor viel ik ook niet echt in een gat. En het was ook een superleuke klus. Maar dat heb ik toen gedaan en dat was klaar. Ik denk dat was 3 maanden of zo vrij intensief. Maar toen in december 2022 was dat klaar. En toen heb ik ondertussen van september, oktober, november, dus zat ik dus na te denken van, wat ga ik doen? Wat ik merkte wel heel erg van, ik kan wel gewoon meer freelance klussen nemen, maar dat wordt nooit echt een geheel en ik kom ook dan nooit echt. Ik zag gewoon een soort groter plaatje. Ik dacht, als ik dat allemaal onder mijn eigen naam doe, dan, ja, dan blijft het altijd allemaal zo los. En ik had ook allemaal mailadressen. Ik had bijvoorbeeld thetembles@sophielorans.nl, certainanimals@sophielorans.nl, roes@nogiets. Nou ja, het was gewoon allemaal heel warrig, vond ik. En toen dacht ik, ik moet er gewoon structuur in aanbrengen. En toen heb ik heel december, vorig jaar wil ik zeggen, maar dus niet vorig jaar, december 2022, ja. Toen heb ik dus een maand lang vrijgenomen. Want toen inmiddels was al dat geld van het faillissement ook terugbetaald. Dus het kon toen ook. Toen heb ik de hele maand vrijgenomen. En toen heb ik gewoon nagedacht over wat voor naam het dan moest krijgen. Heb ik een website gemaakt. Opgezocht hoe mensen een bedrijf hebben. En toen ben ik er gewoon mee begonnen. En ja, dat is natuurlijk een soort van de praktische kant. En de meer soort van, waarom wil ik dit bedrijf hebben, zeg maar, niet een ander bedrijf. Ja, dat voelde voor mij gewoon heel natuurlijk. Ik bedoel, ja, ik wist meteen dat het dit zou worden. Dit voelt gewoon voor mij als iets heel logisch om te doen. Iedereen in mijn omgeving is maker. Ik werkte al heel veel met makers. Het kwam ook eigenlijk voort vanuit een soort vraag. Want met Roes ging alles gewoon heel lekker. Dus we hadden best wel snel bijvoorbeeld 1000 volgers. En het ging ook heel goed met boeken. En met de boekingen, dus bedoel ik niet met fysieke boeken, maar met boekingen voor de show. En dat regelde ik gewoon allemaal. En daardoor kwamen er ook al best wel vaak gewoon theatermakers naar mij en naar jullie toe. Die vroegen van, hoe kan dit? Zeg maar, hoe doen jullie dit? En daar ging ik dan soms een soort van gratis sparsessies mee houden. En op een gegeven moment dacht ik gewoon van, ja, hier is een markt voor dit. Wat voor mij allemaal heel natuurlijk voelt en wat ik gewoon weet door mijn ervaring en door wat ik gestudeerd heb en doordat ik gewoon goed ben in structuur en zo. Daar kan ik gewoon heel veel makers mee helpen.
Ja.
En dat is denk ik eigenlijk de motivatie. Ja.
Ja.
Het voelde gewoon heel natuurlijk. Ik wist gewoon meteen dat ik dit ging doen. En heel veel dingen heb ik helemaal ook niet van tevoren bedacht. Bijvoorbeeld, Ik heb toen niet bedacht dat ik op de kaart ging maken of zo. Dat is allemaal gewoon.
Ja, je hebt natuurlijk gekeken naar waar de meeste vraag naar was toen je bezig was en zo. Maar,
ja, precies. In het begin waren er gewoon alleen sparsessies. Dus toen sprak ik gewoon heel veel makers. En toen merkte ik waar ze tegenaan liepen. En dat was gewoon heel veel marketingachtige dingen. En daar ben ik denk ik ook het beste in. Dus toen heb ik bedacht van oké, ik moet dit bundelen. En toen heb ik bijvoorbeeld op de kaart bedacht. Dus het is niet dat ik toen, ik begon echt een compleet uitgewerkte strategie had of zo.
Ja, nou ja, dat lijkt me een heel compleet en duidelijk antwoord.
Ja.
Dankjewel daarvoor. En wat is naar jouw idee je belangrijkste taak binnen PuroBeat?
Nou, ik denk mijn belangrijkste taak. Ik denk een soort van meteen aan 2 dingen. Het eerste is denk ik een soort community maken.
Oh ja.
Dat is denk ik wel echt een van mijn belangrijkste taken. Dat mensen zich aan PuroBeat verbinden en ook aan elkaar. En dat merk ik ook. Ja, dat merk ik ook gewoon heel erg. Bijvoorbeeld op The Happening. Dat is een evenement dat ik organiseer. Dat daar gewoon altijd echt veel makers op afkomen. En die ook met elkaar bezig zijn. En ik merk het ook bijvoorbeeld in Op de Kaart. Er was bijvoorbeeld een borrel van om dat te vieren. En dat mensen daar dan ook echt naartoe komen. En echt helemaal met elkaar connecten. Maar ook online is PuroBeat echt een community. Dus ik denk dat die community maken, zeg maar, en onderhouden en zorgen dat mensen betrokken blijven, dat een van mijn belangrijkste taken is.
Ja.
En mijn andere belangrijkste taak is, denk ik, grote lijnen zien en niet verzanden, zeg maar, in iedereens losse problemen. Dus ja, op een gegeven moment, het ging dus meteen heel hard met die sparsessies, wat gewoon één op één met mij werken was in die tijd. Maar toen heb ik dus heel snel wel een soort van gezien van, oké, dit probleem komt vaak voor, dit probleem komt vaak voor. Natuurlijk wel vaak een beetje geparafraseerd, want iedereen heeft natuurlijk wel net een andere situatie.
Maar eigenlijk generaliseren.
Ja, dus precies. Er zijn wel een soort van 10 basissituaties waar ongeveer elke maker tegenaan loopt, zeg maar. Om dat gewoon te doorzien en daar dan iets voor te maken. Ja. En dat een beetje te channelen, zeg maar. En niet continu iedereen hetzelfde vertellen. Want ja, dat vind ik ook helemaal niet leuk.
Nee, dat snap ik.
Ik ben helemaal niet... ik verveel me aan de ene kant helemaal niet snel. Want ik kan altijd iets nieuws bedenken. Maar ik verveel me wel snel als ik de hele tijd hetzelfde moet doen. Dus als ik continu een sparsessie heb waarbij ik de hele tijd hetzelfde zeg. Van, oh ja, misschien is dit een handige manier om meer publiek te trekken. Dan verveel ik me gewoon na een paar maanden helemaal kapot.
Ja, precies. En is het veel efficiënter om om dat inderdaad te generaliseren en algemene oplossingen te bedenken voor verschillende, de grote kernproblemen, zeg maar.
En ik heb dan ook het idee dat ik het dan ook eigenlijk beter kan maken. Want in een sparsessie is natuurlijk altijd, je treft mij op een bepaald moment. En ik ben natuurlijk niet op elk moment soort van 100% volledig of zo. Terwijl als je een heel programma volgt of een cursus of zo, zoals op de kaart, dan heb ik dat natuurlijk helemaal doordacht gemaakt.
Ja, je kan natuurlijk in één sparsessie, je kan je hoofd net even op een ander ding gefixeerd zijn die dag.
Ja, en het kan natuurlijk ook gewoon dat ik gewoon iets vergeet of dat er gewoon heel veel besproken moet worden, waardoor er niet genoeg tijd is om helemaal de diepte in te gaan, zeg maar.
Ja, of afgeleid worden door bepaalde inderdaad specifieke eigenschappen van die ene artiest, terwijl dat niet zo relevant is, omdat ze toch uiteindelijk met hetzelfde kernprobleem zitten als zoveel andere artiesten.
Precies. Dus dat helpt denk ik ook wel heel erg, dat dan als ik dan eenmaal in zo'n programma steek, dan heb ik het probleem gewoon al heel vaak geanalyseerd en heb ik helemaal strategisch bedacht van, oké, dit is de oplossing. En die zit dan in dat programma. Dus dat is ook gewoon dan de beste oplossing die je kan krijgen.
Ja.
Dat is gewoon, dus ik denk wel dat die grote lijnen zien of zo. En daar ook tijd voor vrijmaken om dat te doen. Dus niet de hele tijd mijn agenda volplannen met 1000 sparsessies. Dat een soort van mijn hoofdtaken zijn. Tenminste, mijn belangrijkste taken, ja.
Ja, nee, dat is wel begrijpelijk inderdaad. De volgende heb je even. Hoe hoop je dat Bureau Beat er over 5 jaar uitziet?
Oh ja, dat vind ik dus best lastig. Want ik heb daar doorheen dit jaar, zeg maar... verschillende ideeën over gehad.
Ja, als ik het goed begrijp, ziet Bureau Beat er nu uit zoals je aan het begin van dit jaar hoopte dat het er over 5 jaar uitzag.
Ja, dat is waar. Ik kwam dus laatst een soort boekje tegen waarin allemaal doelen stonden, zoals bijvoorbeeld mijn omzetdoel en zo. En ook gewoon een soort van doelen met volgers en weet ik
veel
wat allemaal.
Podcast maken.
Ja, oh ja, podcast maken en stagiair aannemen. Dat had ik allemaal echt over 3 jaar of zo geschreven. Dus... daardoor moet ik daar wel nu een soort van weer opnieuw over nadenken. En misschien moet dat eigenlijk elk jaar wel. Maar ik heb ook door dit jaar heen gewoon allerlei verschillende ideeën gehad over de ideale vorm van Bureau Beat. En ja, wat nou echt de ideale vorm is, dat weet ik gewoon nog niet. Ik bedoel, het bestaat nog maar 1 jaar.
Ja.
Het kan over 5 jaar alle kanten op zijn gegaan.
En het kan natuurlijk ook gewoon verschillen met hoe de markt en maatschappij zich ontwikkelt.
Ja, precies. Want ik vind het, aan de ene kant ben ik natuurlijk echt super strategisch. En vind ik het echt belangrijk dat overal een goede strategie achter zit. En ik heb ook wel bijvoorbeeld al mijn hele strategie voor heel komend jaar, dus heel 2024, die staat helemaal. Ik weet precies wat ik wil bereiken, wat ik ga maken en wat ik ga doen en hoe dat moet lukken. Maar ik laat ook wel gewoon ruimte voor dat er dingen kunnen gebeuren. Als ineens iedereen komt met, oh, ik zit ineens hiermee, want Geert Wilders heeft alle subsidies opgezet of zo. Dan wil ik daar wel gewoon op dat moment ook iets voor kunnen bedenken. Dus het is wel een beetje een mix van heel strategisch, maar ook dat er gewoon ruimte is. Want ik wil mezelf ook niet helemaal vastzetten. Want als ik zelf ineens denk van, ja, ik wil toch een beetje meer die kant op zo, dan wil ik het ook kunnen doen.
Ja, en de wereld blijft natuurlijk ook veranderen. En je bent ook veel met social media bezig. En social media, dat is natuurlijk ook heel veranderlijk.
Ja.
Dat zou, zoals we het nu kennen, natuurlijk over 10 jaar hoeft dat niet meer relevant te zijn.
Nee, precies. Dus hoe het er over 5 jaar uitziet, ja, het kan echt heel veel kanten op. Ik denk wel veel groter dan nu. En ik denk ook wel dat ik dan voornamelijk bezig ben met ja, echt die inhoudelijk die programma's en zo maken. En misschien niet meer zoveel met alle randzaken. Dat zou natuurlijk wel ideaal zijn. Dus niet meer met e-mail, administratie. Nou ja, al die dingen. Maar ja, hoe het er precies uitziet. Soms droom ik ook ineens van dat er een groot kantoor is of zo midden in de stad in Den Haag. Waar mensen, ik bedoel, ik heb nu ook een kantoor, maar dat is een flexwerkplek. En daar kan ik mensen heel goed ontvangen en het is echt een supergezellige plek. Maar er staat natuurlijk niet heel groot Bureau Beat op de gevel, want nee, er werken ook andere mensen.
Nee, je wil echt een Bureau Beat HQ.
Ja, soms wil ik dat en op een ander moment denk ik ineens weer van, ja, wat, dat is echt alleen maar materieel en het kost duizenden euro's per maand. En voor wat wil ik dat eigenlijk? Want als ik dan een paar maanden in Parijs wil gaan wonen, dan zit ik ook nog met dat kantoor.
Ja, dus dat maakt je dan niet heel flexibel, maar het is wel gaaf.
Dus dat soort dingen veranderen ook vaak een beetje over wat ik nou precies wil. Maar ja, ik heb natuurlijk wel ideeën over wat ik inhoudelijk wil. Dus inhoudelijk wil ik, dat is eigenlijk over 3 jaar, want mijn lange termijn planning gaat meer over 3 jaar. Omdat, ja, over 5 jaar heb ik misschien wel een kind, weet ik veel. Dan ben ik 30. Maar over 3 jaar, dat vind ik nog wel te overzien. Dat over 3 jaar dat er cursussen en programma's zijn. En ook live dingen, dus bijvoorbeeld live dagen. Voor makers van alle levels. Dus ik zie dan eigenlijk voor me dat er 4 levels zijn. Dus zeg maar van, ja, van helemaal beginnend. En ik wil die dan ook namen gaan geven van muziekdingen. Dus dat zijn dan absolute beginners. Ja. De rest weet ik nog niet. Dus als je suggesties hebt, zeg het maar. Mensen die echt net starten. Tot zeg maar artiesten die al helemaal professioneel zijn, die er echt geld aan verdienen en van wie het zeg maar gewoon hun fulltime baan is. En daar zitten dan nog 2 levels tussen. Dus de semi-professionele artiest die wel professional is, maar ook nog ander werk ernaast doet. En nog 1 stapje daartussen, mensen die de ambitie hebben om geld ermee te verdienen, maar dat nog niet doen. En dat je dan ook echt op mijn website kan komen en een soort test kan doen om erachter te komen wat voor maker jij bent en in welke categorie je valt en welke programma's daar dan bij horen. En dat dat dus echt helemaal in elkaar valt, zeg maar, met een soort hele route die je kan volgen. Oh, ja. En nou ja, dat je zou dus in principe zeg maar van level 1 naar level 4 kunnen gaan. Dat is inhoudelijk. Ja, precies. Over 3 jaar voor me.
Okay.
Maar goed, daar moet ik natuurlijk heel veel voor maken. Dus dat is ook wel echt 3 jaar planning. Maar daar ga ik dit jaar wel mee beginnen. Met daar de light versie van
uitrollen. Precies. Dan moet je natuurlijk ook een beetje gaandeweg uitzoeken wat de beste wegen zijn van het ene level naar het andere. En hoe dat allemaal verdeeld moet worden.
Maar daar gaat dit jaar denk ik wel aan mijn site wel een beetje op aangepast worden. Ja. Zo. Maar er komen gewoon de komende 3 jaar dan steeds stapjes bij.
Duidelijk. Lijkt me ook goed om dat een beetje modulair te doen. Omdat dat natuurlijk kan veranderen.
Ja.
De volgende vraag is al even kort aan bod gekomen en zal waarschijnlijk niet heel lang duren. Maar hoeveel uren zitten er in jouw dag?
Te weinig.
Dat dacht ik wel, ja. Oké, nou, dan gaan we verder.
Ja.
Deze ga ik even letterlijk voorlezen, hoor. Ja. Ben benieuwd hoe je het aanpakt als je er echt even geen zin of energie voor hebt, maar het toch door moet.
Oh ja. Oh nee, dat ga ik niet zeggen. Ik wou zeggen, deze is van iemand.
Nee,
maar,
dat
ging ik niet zeggen. Ja, nee, oké. Als ik echt even geen energie of zin heb. Nou, er zijn eigenlijk 2 dingen die ik doe. Of ik doe het toch, of ik doe het niet. Oh, ja. Maar, ik kan er wel even wat langer over praten. Dus, of ik doe het, als het echt zeg maar vooral gaat om zin, dan doe ik het meestal wel. Want ik denk, ja, mensen met een kantoorbaan hebben ook heel vaak geen zin. En dit is gewoon je werk.
Ja.
En dit is jouw bedrijf. En jij moet ook gewoon de huur verdienen. En want anders kan ik hier denk ik elke dag wel zoiets gaan hebben van, oh, ik heb geen zin. Ik ga eerst even koffie drinken en dan ga ik even boodschappen doen. En dan kan ik daar elke dag wel een soort van in verzanden. Dus ik ben gewoon gedisciplineerd. Ik zeg dan gewoon, ik ga het gewoon doen. En als ik echt geen energie heb, dan heb ik je natuurlijk ook geen zin. Maar als ik echt geen energie heb en bijvoorbeeld als ik me, nou ja, als ik me niet lekker voel, maar goed, dan ben je gewoon ziek. Maar ik bedoel meer van als ik er gewoon niet helemaal lekker in mijn vel zit of zo, of echt geen energie heb of gewoon heel moe, dan probeer ik daar tegenwoordig wel aan toe te geven. Dat gaat wel soms makkelijker dan anders, want als ik gewoon 4 meetings heb, ja, dan ga ik die niet afzeggen
soms
omdat
ik
me niet zo
een beetje bij helpen.
Ja, klopt. Maar als ik bijvoorbeeld 4 meetings heb of zo, ja, dan ga ik die niet allemaal afzeggen. Omdat ik me even niet geweldig voel.
Nee.
Ja, behalve als ik me echt heel slecht voel.
Ja, maar dan is het ook voor als het spaarsessies zijn bijvoorbeeld ook het voordeel van degene die het boekt natuurlijk. Want ja, nou, om geld te betalen om met een hele uitgeputte Sofie te zitten.
Ja,
dat
precies.
Heeft natuurlijk ook geen zin.
Nee, daar denk ik inderdaad ook wel over na. Wat dan de strekking zeg maar is van die meetings. Maar als ik gewoon een dag heb dat ik gewoon echt geen energie heb, gewoon moe ben en het gewoon even niet lukt. Of ik heb natuurlijk ook wel gewoon dagen dat ik denk van het gaat allemaal niet lukken en alles gaat slecht. En er is al een week geen geld binnengekomen. En het gaat allemaal heel slecht en straks is het einde. dat heb ik natuurlijk ook wel gewoon soms. En dan geef ik er soms ook gewoon aan toe. En dan denk ik van oké, nou je gaat nu de rest van de dag gewoon even Temptation Island kijken. En morgen is er weer een dag.
Ja, duidelijk inderdaad.
Ja.
Het is soms gewoon keuzes maken.
Ja.
Kom je er nog genoeg aan toe om zelf te maken? Als je dat überhaupt nog wil.
Ja, dat is een goede vraag. Daar ben ik dit jaar inderdaad zeker... Nee, dat is helemaal niet waar. Want ik heb dit jaar een boek uitgegeven. Wat ik ook de hele tijd vergeet. Omdat dus met Bureau Beat zoveel gebeurde, heeft dat boek heel weinig soort van impact op mij gemaakt. Terwijl dat echt gewoon een heel erg leuk boek is geworden. En er ook een hele leuke show bij zat. Maar omdat er gewoon zoveel andere dingen gebeurd zijn, vergeet ik de hele tijd dat dat ook is gebeurd dit jaar. Dus ik heb zeker wel wat gemaakt dit jaar.
Vorig jaar voor de luisteraars.
Ja, in 2003, maart 2023 kwam dat boek uit, ja. Maar daarna heb ik niks gemaakt en kwam ik daar ook niet echt aan toe. Dat had wel meerdere redenen. Want als ik iets maak, dan maak ik het natuurlijk samen met Judith, de andere helft van Roes. Die was ook aan het afstuderen, een scriptie aan het schrijven en een baan aan het zoeken. Dus we zaten ook gewoon even op een soort punt in ons leven. Waarop het niet heel logisch was of handig om echt een hele voorstelling of zo te gaan maken. Want we hadden eigenlijk allebei geen tijd en ook niet echt zin om die tijd te maken. Omdat, op zich wel om hem te maken, maar dan moet je er natuurlijk ook wat mee. Je moet hem spelen, je moet die ook marketen. Dat lukte gewoon even niet. Dat paste niet in de planning. Dus in die zin was het dit jaar wel lastig. Ik heb natuurlijk alsnog wel veel dingen gemaakt. Want ik ben echt de helft van de tijd bezig met dingen maken. Want ik schrijf natuurlijk heel veel. Nu, ik denk dat is eigenlijk ook wel een van mijn belangrijkste taken. Is gewoon heel veel schrijven. Content, nieuwsbrieven, programma's. Dat heb ik natuurlijk allemaal wel gemaakt. Maar goed, dat is natuurlijk niet voor mijzelf. Maar ik denk dat daar in 2024 wel weer verandering in gaat komen. Want Judith en ik gaan in januari, dus nu, volgens mij als jullie dit horen, is het al geweest, bedenken wat we gaan doen volgend jaar. Dus dan gaan we zeker wel weer wat maken. Maar ik heb nog niet echt een idee wat dat wordt. Het zou een voorstelling kunnen zijn, maar het kan net zo goed ook een podcast zijn. Of een Judith, we zouden ook heel graag een webserie willen maken. Of... Nou, ik denk niet dat we nu meteen weer nog een boek gaan schrijven. Maar het zou op zich alle kanten op kunnen gaan. Maar we gaan wel weer wat maken. En dan moet ik gewoon nadenken over hoe dat past. Maar in principe werk ik 4 dagen per week. Officieel voor Bureau Beat. Dus is er ook 1 dag per week over om aan Roes te werken. Dus dat zou in principe wel moeten kunnen. En het zou natuurlijk ook kunnen dat op een gegeven moment gewoon de verhoudingen anders worden. Dat ik gewoon wat minder gaan werken, maar evenveel mensen kan bedienen, omdat er bijvoorbeeld meer programma's bestaan al. Dat is nu nog niet.
Ja.
Maar als er voor heel veel problemen zeg maar een oplossing is, waar ik niet zelf 1-op-1 continu bij hoef te zijn, maar waar ik bijvoorbeeld net als bij Op de Kaart gewoon af en toe een live sessie kan geven om vragen te beantwoorden, maar dat de rest vaststaat, zeg maar. Dan scheelt dat natuurlijk weer heel veel tijd. Dus dan heb ik sowieso wel weer meer tijd om te gaan maken. En
als je iets maakt, dan kan je daarin natuurlijk meer focussen op echt het maken zelf. Want meestal komt natuurlijk heel veel zakelijks kijken. Maar dat is een beetje je werk om dat zoveel mogelijk te stroomlijnen.
Ja,
dus dat
precies.
Kan dan meer mee met de rest, zeg maar. Dus dat is dan, dat voelt dan misschien wel minder als losse taak. En het maken is dan echt het maken.
Ja.
En de rest komt gewoon bij je werk, wat je toch al doet.
Ja, precies. En het maakt het natuurlijk ook wel makkelijker of zo. Want ik weet natuurlijk nu heel goed hoe je iets ergens krijgt en wat de wegen zijn. Dus dat helpt natuurlijk ook wel heel erg mee als ik zelf iets wil maken. Maar ik denk op zich dat als ik het wil, dat er wel genoeg tijd voor is. En ik ga zeker nog dingen maken. Maar dit jaar, afgelopen jaar dus, had gewoon even Bureau Beat mijn prioriteit. En ik ambieer het ook niet om bijvoorbeeld fulltime theatermaker te zijn. Dus in die zin zal Bureau Beat wel meer mijn prioriteit blijven hebben. Want ik, ja, bij fulltime theatermaker zijn hoort gewoon 4 keer per week spelen. En dat is gewoon niet een leven wat ik voor me zie. Ik heb daar gewoon eigenlijk geen zin in. Ik vind het heel leuk om te spelen. Maar ik vind het leuk om te spelen op plekken waar mensen de dingen begrijpen die wij maken. Wat ja toch wel heel feministisch is en uitgesproken. En ik wil helemaal niet een soort platteland discussie hiermee beginnen. Maar we hebben gewoon gemerkt dat het in de steden heel erg goed aanslaat. Maar in, ja, toch in, als we bijvoorbeeld in Geertruidenberg spelen, helemaal niet. Dat mensen echt denken van, nou, dit is toch al allemaal opgelost met de Dolomina's. En nou ja, ik bedoel, Geert Wilders is nu natuurlijk ook premier. Dat is te zien. Dat veel mensen dat soort meningen hebben. Dus ik heb daar helemaal geen zin in. Er zijn mensen, ik vind het heel goed dat mensen die strijd voeren. En dat zou ik ook heel graag zien. Maar ik zie dat gewoon voor mezelf niet voor me als echt mijn fulltime carrière. Dus het maken zal sowieso altijd meer ernaast bestaan. En ik wil bijvoorbeeld wel heel graag een roman schrijven. Maar nou, daar kan niemand van leven. Dus ja, dat is echt zelfs voor de hele grote meestal niet weggelegd. Dus ja, dat is ook iets. Ik ken heel veel schrijvers, maar niemand die alleen schrijft. Eigenlijk.
Nee, dat snap ik. Ja.
Dus ja, het zal sowieso altijd een combinatie van dingen zijn.
Zeker. Wat is je beste en wat is je slechtste eigenschap?
Oh, god. Nou, slechte kan ik er zo heel veel van bedenken. Wat denk jij dat mijn slechtste eigenschap is?
Ja, misschien wat te veel op de hals halen soms.
Nou ja, dat is nog wel lief. Dat is wel een lieve slechte eigenschap. Ja, weet ik veel. Ik denk dat een van mijn slechtste eigenschappen is dat ik heel ongeduldig ben. Wat ook op zich wel zo aan de dijk zet.
Ja.
Want daardoor gebeurt er ook heel veel. Maar het zit me ook natuurlijk wel in de weg. En dus dat ik me gewoon een soort van snel verveel, waardoor ik me... Nou ja, dat is heel paradoxaal. Want aan de ene kant verveel ik me nooit, omdat ik altijd 1000 ideeën heb. Mm-hmm. Maar in die ideeën of zo, zeg maar, verveel ik me wel weer heel snel. Dus dat is eigenlijk ook een beetje met dat theater maken. Zo'n voorstelling maken vind ik geweldig. Dat vind ik echt superleuk. En ik kan me daar helemaal instorten. Maar dan moet je hem 40 keer gaan spelen. En na 3 keer denk ik, ja, ik weet het nou wel. Ze ging naar de woestijn en er waren daar alleen maar mannen. En zij was de enige vrouw. Nou, leuk.
Ja, precies.
Dit is de strekking van onze voorstelling in het heel kort.
Waren er ook 17 verschillende versies van.
Ja, precies. Dus ik ben er dan gewoon heel snel klaar mee. Dan denk ik, ja, ik weet het nou wel weer. En dat heb ik gewoon met heel veel. Dus ik denk dat dat wel echt een van mijn slechtste eigenschappen is. En mijn beste eigenschap, ja. Ik denk dat ik dingen heel goed kan overzien. Ik bedoel, daar heb ik heel Bureau Beat natuurlijk eigenlijk ook op bedacht. Maar ik denk dat dat wel mijn beste eigenschap is.
Ja, dat denk ik ook wel. Inderdaad.
Dat ik heel strategisch ben. En heel, als iemand in oh ja, als je mij een dubbeltje geeft, dan maak ik er een kwartje van, zeg maar. Als iemand bij een sparsessie 1 mini-idee heeft, dan heb ik binnen 10 minuten bedacht hoe je het kan funden, waar je de subsidie voor aan kan vragen, hoe je het in de markt kan zetten, welke mensen je ervoor moet hebben.
En je kan ook nog inderdaad een beetje orde in die chaos krijgen. Ja. Veel balletjes gelijk omhoog houden.
Ja, dus ik denk dat dat wel mijn beste eigenschap is.
Oké, en wat vind je het allerleukst om te doen?
Wat vind ik het allerleukst om te doen? Nou, ik neem aan dat het gaat over binnen Bureau Beat. En niet überhaupt.
Ja, misschien ook wel überhaupt. Misschien kun je ze allebei beantwoorden.
Nou ja, ik denk dat het ook wel samenhangt. Maar wat ik het leukst vind om te doen is schrijven. Dus eigenlijk in alle vormen. Ik vind de nieuwsbrief schrijven heel leuk. Ik vind het heel leuk om echt na te denken over wie is nou mijn ideale publiek en wat denken zij en wat doen zij en hoe kan ik ze aanspreken. En ik vind het heel leuk om nieuwe programma's te maken, zoals bijvoorbeeld Op de Kaart maken of Getbooked maken of zo. Dat vind ik echt heel leuk. En dat heeft in de basis allemaal met schrijven te maken. En ik vind het ook heel leuk om feestjes te geven. Dat heeft ook met allebei te maken en etentjes. Nou ja, etentjes heeft niet zoveel met Bureau B te maken, maar gewoon zeg maar een soort
ja.
gastvrije...
Samenbrengen, organiseren.
Ja, dat, precies, als community creëren.
Ja.
Dat vind ik in mijn echte leven heel leuk. En jij natuurlijk ook, daar staan wij ook echt onbekend. Om feestjes en zo. Maar dat vind ik natuurlijk bij Bureau Beat ook heel leuk. Ik vind het heel leuk om de happening te organiseren. En om te zien dat dat dan echt samenkomt. En dat er allemaal makers op afkomen. Die ik dan ook echt met elkaar zie praten. Terwijl ze elkaar helemaal niet kennen. Maar dat ze toch het gevoel hebben dat ze elkaar kennen. Omdat ze dus allebei soort van in mijn community zitten. En het zou eigenlijk niet eens raar zijn als ze bijvoorbeeld ook op mijn oud en nieuw feestje zouden komen.
Ja.
Of zo, omdat het echt een soort hele warme ja, community is. Dus dat vind ik ook in mijn echte leven en hier leuk. Jij zit heel erg te lachen.
Oh, ik zat de vraag al vooruit te lezen.
Oh, dus, oké. Nou,
we gaan naar de
ik
volgende.
Ik ben benieuwd.
Iemand vraagt. Het lijkt erop alsof je alles heel snel de wereld inslingert en nooit bang bent. Bijvoorbeeld voor wat mensen ervan vinden.
Oh ja, ik snap dat je dat grappig vindt.
Is dat ook zo of is dat gewoon bad bitch mentality?
Nou, of ik nergens bang voor ben, daar zat jij zeker om te lachen. Want ik ben echt bang voor alles.
En de bad bitch mentality.
Oh ja. Nee, ik ben echt bang voor alles. Vogels, trappen, hoogte, diepte, dood, dat mensen doodgaan. Nou ja, en nog wel water. Heel veel dingen ben ik bang voor. Dus, maar ik ben inderdaad niet bang om dingen te lanceren. Ik heb eigenlijk een soort van alles waar je niet bang voor hoeft te zijn, daar ben ik bang voor. En andersom. Dus alles wat andere mensen heel spannend vinden, dat vind ik totaal niet eng. En wat andere mensen dus niet eng vinden, zoals vogels en trappen, vind ik heel eng. Dus, dat is heel raar. Maar ben ik nooit bang? Nou, dat is natuurlijk niet waar. Ik bedoel, ik heb natuurlijk ook wel soms als ik iets nieuws lanceer en er niet meteen iemand het koopt of zo, dat ik denk van, oh, niemand wil het. Of dat ik het van tevoren al ga denken, dat ik in bed lig en denk van, oh, wat heb ik nou weer bedacht? Niemand wil het, het sluit helemaal niet aan. Maar ik kan mezelf daar wel snel van afzetten, omdat ik weet dat het wel aansluit. Ik bied alleen maar dingen aan waarvan ik al weet dat er vraag naar is, omdat ik gewoon daar heel veel makers elke dag spreek. Dus ik heb gewoon eigenlijk bij alles meteen al een paar mensen in mijn hoofd waarvan ik denk, voor die zou dit perfect zijn. En dan hoeft die het helemaal niet te kopen, zeg maar. Dat soms, meestal gebeurt het toch wel, maar soms ook niet. En dat is ook prima, maar ik heb wel vaak een soort van persoon of een paar personen in mijn hoofd van, ja, die hebben dit gewoon nodig. Dus dat idee heb ik nooit echt. Maar het komt ook wel gewoon doordat ik dat echt tegen mezelf heb gezegd. Toen ik Bureau Beat startte, heb ik gewoon tegen mezelf gezegd, elke werkdag ben je online aanwezig. En dat is gewoon een afspraak met mezelf. En daar moet ik me gewoon aan houden. En daar zijn echt maar een paar uitzonderingen op. Nou ja, bijvoorbeeld vakantie. Dan plan ik alsnog...
Dat is geen werkdag.
Nee, dat is geen werkdag. Oh ja. Dan hoeft het niet. En ja, bijvoorbeeld als er natuurlijk iemand doodgaat of zo, dan er zijn natuurlijk wel grenzen aan.
Ja.
Maar ook als ik gewoon geen zin heb. Ik bedoel, mensen denken soms dat het voor mij echt heel makkelijk is allemaal om stories te maken en mezelf te laten zien en de hele tijd iets te vertellen te hebben. En op een bepaalde manier is het ook wel zo, want anders was ik dit niet gaan doen. Dus op een bepaalde manier komt het me natuurlijk heel natuurlijk. Maar dat ik daar elke dag zin in heb, is natuurlijk echt onzin. Maar ik zet me er wel elke dag toe, omdat ik gewoon weet dat het effect heeft en dat het helpt.
Ja, en het is natuurlijk ook practice what you preach. Want
ja.
Het is een beetje lastig om mensen te vertellen hoe ze met hun social media moeten gaan.
Ja, nee, dat is inderdaad ook zo. Maar het is ook gewoon, veel makers zeggen dan van, ja, ik probeer het nu een beetje en ik post één keer per week of zo, maar het lukt niet echt. Maar het is gewoon echt, ja, je moet gewoon echt heel veel jezelf laten zien, heel goed weten wat je te vertellen hebt. En dat wordt natuurlijk ook steeds makkelijker. Ik bedoel, ik heb nu echt continu gewoon een notitie in mijn telefoon met dingen die gewoon in mijn hoofd oppoppen, waarvan ik denk, oh, hier kan ik een keer een paar stories over maken. Dus ook als ik nu een dag heb dat ik denk, ik heb echt even helemaal geen zin, dan kijk ik gewoon even die lijst en denk ik, oh ja, dit onderwerp, hier wou ik nog eens wat over vertellen. En dan doe ik dat gewoon even. Dan ben ik er een half uur mee bezig. En dan heb ik het ook gewoon gedaan. Dus ja. Het is ook wel een soort mentaliteit, ja, dat ik mezelf gewoon disciplineer om het te doen. En mezelf er eigenlijk toe te dwing.
Oké, okay,
ja.
Een controversiële vraag.
Ja hoor.
De Beatles of de Stones?
Oh, nou.
En pas op, hè.
Ja, ja. als je de naam van dit bedrijf weet, dan weet je wel wat mijn eerste antwoord is, namelijk de Beatles. Overigens is Bureau Beat daar niet naar vernoemd. Dat vraagt trouwens wel heel veel mensen, maar dat zit volgens mij niet in deze lijst.
Nee, maar het is meer toch ook naast Storybeats naar beatmuziek vernoemd, waar de Beatles zelf ook naar vernoemd zijn.
Precies, en ook Beatstad, wat Den Haag natuurlijk was in de 60s. Nu noemen ze het Popstad, maar toen was Beatstad. En ja, het is een Haags bedrijf. Dus daar komt de naam vandaan. Maar, en ik vind het ook wel leuk dat de Beatles, ja, er soort van in zitten. Maar ja, de Beatles is dus mijn eerste antwoord. Want dat zit gewoon, ja, dat is, ja, ik weet niet. Ik hou van de Beatles zolang ik me kan herinneren. En het gaat ook nooit vervelen. Maar ik hou ook heel erg van de Stones. En eigenlijk ook al zo lang ik me kan herinneren. Want mijn ouders luisteren ook gewoon naar allebei. Ik ben met allebei de muziek opgegroeid. En als ik in de 60's zou leven, dan weet ik zeker dat ik fan zou zijn van de Stones. Ja. Want dan was de Beatles natuurlijk eigenlijk gewoon de norm. En ik weet zeker dat ik dan gewoon veel meer had gevoeld voor de rebelse en het niet conformerende van de Stones. Maar in deze tijd, als ik moet kiezen, dan de Beatles. Maar ik, ja, eigenlijk gewoon allebei.
Ja.
Is het antwoord? Ja, Freek is natuurlijk heel erg
diplomatiek.
fan van de Stones. Maar, dat
maar
is,
ook van de Beatles.
Ja, precies. Ja.
Duidelijk zijn.
Dus ik denk niet dat het echt nog een discussie hoeft te zijn, toch?
Nee, dat is ook
het is, ze zijn het allebei is geweldig. Een
grappige vraag, maar dat is natuurlijk. Ja. Waarom zou je voor het één moeten kiezen?
Ja.
En tot slot, dan zijn we bij de allerlaatste vraag.
Hmm.
Wanneer vinden we een Bureau Beat in elke stad?
Nou, dat zou misschien ooit kunnen gebeuren. Maar dat zie ik niet heel snel voor me.
Nee, geen kantoortje in Sneek.
Nee, dat denk ik niet. Ja, misschien in Parijs. Dat, nee, want dan moet mijn Frans wel echt heel erg verbeteren. Maar nee, het is natuurlijk, ik denk dat een van de krachten er juist van is dat je in principe alles online kan. Ik bedoel, ik heb een kantoor, daar kunnen mensen naartoe komen. En dat vind ik ook echt super gezellig als mensen dat doen. En het gebeurt ook relatief wel veel. Maar het heeft natuurlijk ook heel veel waarde dat alles ook online kan. Sowieso omdat dus mensen, ja, de makers waar ik mee werk in heel Nederland wonen. Maar ook omdat ik misschien, nou ja, als ik echt een paar maanden of zo naar Parijs wil, dan kan ik nog steeds even goed werken. Terwijl als er een Bureau Beat in elke stad is, dan ja, ben ik natuurlijk wel heel erg gebonden ook aan Nederland. Dus ik zie dat niet heel snel gebeuren.
Nee, dat begrijp ik. Het heeft ook niet zoveel zin inderdaad om fysiek overal aanwezig te zijn als je een voor groot deel online bedrijf hebt.
Precies. Dus ik denk niet snel. Dat is denk ik het antwoord.
Oké, nou, zo te horen vindt de kat ook dat het klaar is met de podcast.
Ja, maar ik moet nog wel even iets vertellen.
Nou, doe dat.
De podcast komt vanaf nu 1 keer per week in plaats van 1 keer per 2 weken. Dus volgende week is er alweer een aflevering. Dus ik schroef Freekse werkzaamheden even op bij deze. En ik ga natuurlijk ook de eerste verjaardag van Bureau Beat vieren op 25 januari in het Laaktheater in Den Haag. Daar kan je bij zijn. De kaartjes kosten maar €7, dus dat is echt helemaal niks. Vooral omdat je ook nog een gratis drankje krijgt. Nou, met de inflatie, we hebben gisteren gezien, 1 wijntje bij de Zwarte Ruiter kost €6,10. En hier krijg je dus wijn of bier, een band, The Cruise and the Dukes of Harlem, rock'n'roll, een theateract, Rut Elings, heeft een geweldige voorstelling. Je hebt Rut misschien ook gehoord in de allereerste aflevering van deze podcast. Of gezien vorig jaar op het openingsfeestje van Bureau Beat. En Leora Aileen, die mijn logo heeft gemaakt en die je hebt gehoord in de vorige aflevering van deze podcast, gaat verhalen vertellen, ze is schrijver en gaat voorlezen. Nou, dat krijg je dus allemaal voor €7. Er komen heel veel makers, dus als je houdt van netwerken of als je mensen een keertje in het echt wil ontmoeten, als je mij een keertje in het echt wil zien, of Freek, dan
ik zal er ook zeker zijn.
Kan dat dus allemaal, voor maar €7 dus. Ik zet het linkje naar de kaartje in de show notes. En ik denk dat je wel een beetje snel moet zijn, want ik denk dat er wel genoeg kaartjes gaan verkopen. Dus wees daarbij. Dat lijkt
ik zou
me
het wel weten in ieder geval.
Ja, het wordt echt superleuk. En volgens mij was dat het qua updates. Ja.
Oké, okay. Nou allemaal ook een heel gelukkig 2024 gewenst natuurlijk.
Ja, dat mag nog net.
Ja toch, dus hij komt nog in de eerste week uit.
Precies.
Ja.
Ja jongens, en ik spreek jullie dus volgende week weer met de eerste reguliere aflevering van het nieuwe seizoen.
De Onderspotcast.